de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Zo, hij is weer terug in Nederland. Vriend van de show, Christian Wielaert.
Zo lang ben ik niet weer geweest.
Nou, het voelt wel heel lang.
Ja, 2,5 week vakantie. Dat voelt inderdaad, het voelde eigenlijk als 2 maanden inderdaad. Helemaal ook geen voetbal gezien, helemaal niks.
Oké. Maar inmiddels...
Er was ook niet veel in juli.
Inmiddels weer volle bak aan het werk, hè?
Jazeker, ja, absoluut.
Waar ben je allemaal geweest dit weekend?
Nou, dit weekend viel eigenlijk wel mee. Ik ben vrijdag bij Emme Cambuur geweest. In het kader van de Eredivisie Comeback.
Ja.
En hoewel Cambuur natuurlijk geen Eredivisie is. Maar die tellen we gewoon mee. Zo zijn we. En MVV ADO heb ik 31 juli gedaan. Samen met Freesia. Dat was zelfs de eerste wedstrijd van de Comeback Series. en ik ben bij Go Ahead Eagles Telstar geweest. Die eerste twee wedstrijden waren 0-0. Maar afgelopen vrijdag was het natuurlijk 5-1. Of 1-5 moet ik eigenlijk zeggen. Een geweldig Cambuur. Wat ik toch heel knap vind. Ik heb altijd zo'n idee van... Natuurlijk wordt er altijd gezegd... Ja, het ligt nu achter ons en we gaan met frisse moed naar het nieuwe seizoen. Hè. Ik heb het dan vooral over Henk de Jong en Cambuur natuurlijk. Maar over het algemeen lukt dat natuurlijk niet. Een teleurstelling is gewoon voor een ploeg moeilijk te verwerken. En als je dan ziet hoe ze voetballen... Ja, niet alleen de uitslag was heel goed... Maar ze voetbalden ook gewoon echt heel goed.
Ja, het werd 2-5 toch trouwens uiteindelijk? Ik hoorde je, op het eind viel het nog een doelpunt, toch?
Ja, ja, klopt. Nicola, klopt.
Nicola, ja.
Die was ik al bijna vergeten. Hey. Lauwers, ja.
Ja, Lauwers. Maar
beide doelpunten van Lauwers waren trouwens fantastisch.
Uitstekend, ja. Ik zag wat commentaren her en der verschijnen. Hè? Cambuur begint natuurlijk eerder aan de competitie. Die zouden verder zijn in de voorbereiding, fysiek. En ook meer wedstrijden al in de benen. Geloof je erin dat de reden was voor het grote verschil op het veld?
Nou, ik denk zeker dat meespeelt. Als je kijkt naar de oefenwedstrijden die er zijn geweest. Nou, ik noemde bijvoorbeeld MVV ADO. Nou, weet ADO niet te winnen. Waar normaal gesproken ADO natuurlijk een mate groot zou moeten zijn voor MVV. Ja. We hebben NAC Heerenveen gehad. Won NAC van Heerenveen. Volgens mij heeft Cambuur ook al van PEC gewonnen. En ik mis er nog eentje. Volgens mij is er nog een voorbeeld. Dus het is geen toeval dat die... ploegen uit de keukenkampioendivisie inderdaad wat verder zijn en daardoor goede resultaten halen. Wat het wel laat zien, dat vind ik dan altijd grappig, als bijvoorbeeld spelers bij een team een beetje geblesseerd zijn, vragen of ze mee kunnen doen, dan worden ze met heel veel moeite, worden ze klaargestoomd voor wedstrijden. Ja, dit soort uitslagen laat natuurlijk toch zien dat als een speler net een niveautje minder is, maar wel fit en in training, dat hij dan waarschijnlijk beter presteert dan die speler die eigenlijk maar half fit is.
Ja.
Dat is wel een eye-opener, denk ik, voor trainers. Zou het moeten zijn in ieder geval. Maar ik ben benieuwd of dat ook is.
Ja, Cambuur wel weer de grote favoriet komend seizoen voor de KKD. Dan bij Emmen. Daar was natuurlijk veel over te doen. Zeker de afgelopen periode. Er kwamen allemaal spelers bij. Goede spelers ook bij. Er was natuurlijk de hele soap rondom Sergio Pat. Ze willen nog een keeper hebben. Heb je daar nog iets over gehoord?
Nou, niet over wie de kandidaat zou zijn. Ik heb wel ook Ronald Lubbers nog even gesproken van tevoren. En wat natuurlijk grappig is...
Dus de directeur van hem, hè?
Ja, precies. Groningen heeft natuurlijk Zeefijk nu verkocht.
Ja.
En we weten natuurlijk in de vorm van Bijl dat Emme een hele goede rechtsback heeft... waar Groningen al eens eerder zeer grote interesse voor had.
Ja.
Dus ik zag al een mooie ruildeal met eventueel wat bijbetaling, zag ik in het verschiet. Pad naar Emmen en Bijl naar Groningen. Bijl wilde vorig jaar ook heel erg graag naar Groningen.
Ja.
Het probleem daarbij is een beetje dat Glenn Bijl heeft zich zodanig in de kijker gespeeld afgelopen seizoen, dat er nu ook clubs geïnteresseerd zijn. Denk aan Championship. De clubs die salarissen kunnen betalen van 6, 7 ton. Waardoor je eigenlijk bij Groningen eigenlijk uit het salarishuis valt. En het is natuurlijk afhankelijk van wat Glenn Bijl wil. Het probleem is natuurlijk wel dat als er een championship club is die zegt... Emme, we bieden jullie, ik zeg maar wat, 2 miljoen voor Bijl. En Groningen zegt, we bieden maar 1 miljoen. Ook al zou Bijl er dan heen willen, dan gaat Ronald Lubbers, zoals ik hem ken, geen ja zeggen.
Een beetje zoals... zoals met Zeefuik is gegaan, toch? Dat zou het hem
zoals Fledderen is precies hetzelfde. Ja, precies hetzelfde. Ja. En dat werd af en toe ook wel van gezegd van... Ja, en dat is alleen maar het grote geld. Maar goed, dat kun je clubs natuurlijk niet kwalijk nemen. Ze kunnen de centen maar 1 keer uitgeven.
Is ook zo.
En ze krijgen ook geen 50% korting bij spelers die ze kopen. Dus dat kunnen clubs zich gewoon niet voor.
Nee.
Wel jammer, want ik had het wel een prikkelende gedachte.
Ja, maar ze hebben natuurlijk al Dankerlui gehaald, hè? Groningen.
Klopt, klopt. Ja. Dankelui kan natuurlijk ook links spelen, waar ze ook een probleem hebben.
Ja,
en Dankelui kan ook een meer aanvallende rol spelen. Dat is echt een allrounder. Ja. Hij kan ook zelfs op middenveld spelen. In die zin, en ik denk ook dat ze die positie ook wel goed dubbel bezet zouden willen hebben. Dus ik denk dat ze echt nog wel geïnteresseerd zijn in
maar een ruilpad voor Bijl?
Nou ja, dat was mijn voorstel aan Lubbers. Ik zei, waarom ga je niet op die basis onderhandelen met Vladeris?
En?
Maar hij zei dat waarschijnlijk een probleem is, omdat Bijl inmiddels zo'n status heeft, het zo goed gedaan heeft afgelopen jaar, dat hij eigenlijk financieel niet meer binnen de portemonnee van FC Groningen past.
Heel goed. Oké, wordt vervolgd. Bijl dus, aan alle luisteraars, hou de sociale media van Bijl in de gaten. Dan hebben we misschien binnenkort weer een nieuwe Transfer Josti. Daarover gesproken, straks meer Transfer Josti nieuws. Een update van de oproep van vrijdag, die komt voorbij. Dus dat is in ieder geval iets om in de gaten te houden voor zometeen. Waar was je zaterdag?
Zaterdag was ik vrij.
Was je vrij? Oh,
ook wel eens lekker.
Dat is zeer zeker, ja. Er is natuurlijk heel veel geoefend de afgelopen dagen. Feyenoord en Sparta staan nu tegenover elkaar. Wanneer we dit opnemen, we nemen dit einde van de zondagmiddag op. Feyenoord veel beter dan Sparta.
3-0 bij rust zag ik, hè? Ik heb het niet gezien.
Bozinek twee keer. Ja. Wordt misschien dan toch wel seizoen. Ik zag het Broestol alweer op Twitter gooien dat hij dat had voorspeld. Dus wie weet dat voorbij gaat komen.
Ben jij nou ook zo, Niel, dat je dan die selecties zit af te speuren en dan kijken, oké, wie is er bij Feyenoord niet bij, die er wel bij had moeten zijn, dan zal dat wel dat coronageval zijn. Fout is dat?
Nee, ik heb dat nog niet gedaan, want daarover gesproken natuurlijk. Hè, er was een coronabesmetting bij Feyenoord, een positieve coronabesmetting.
Waar niet, zeg je onderhand, hè?
Zeer zeker. Ja, wel opvallend is dat Feyenoord natuurlijk wel heel eigenwijs is geweest, om het zo misschien het juiste woord maar te gebruiken in de hele benadering van corona. Zij testen niet preventief. Zij hebben gezegd, als er klachten zijn, testen we. Nou, inmiddels zijn ze daar voor mij wel op teruggekomen.
Ja.
Ik zag Mark Koevermans vandaag reageren.
Ja, en ze hebben ook direct een positief geval op die manier, volgens mij.
Ja, zeer zeker. Dus. Ja, ze testen natuurlijk wel met publiek. Ik ben wel heel benieuwd naar de toespraak van Mark Rutte, onze minister-president, afgelopen donderdag. Of er daadwerkelijk echt straks met voetbal met publiek gespeeld gaat worden, wedstrijden. Ik denk dat, mocht het nu nog zich verder ontwikkelen, de tweede golf, dat de eerste stok is waar burgemeesters mee gaan slaan. En dat is, we gaan geen risico nemen, we gaan geen mensen uitnodigen. Dat is mijn gevoel hoor, op dit moment.
Dat ben ik ook een beetje bang voor, ja. Ik ergens ook wel weer vreemd vind, hè? Want we mogen wel met 60 man in een bioscoop, hè? Als er twee stoeltjes tussen zitten en daar blijft die lucht toch allemaal hangen en daar is in ieder geval anders dan een openluchtstadion, laten we het zo zeggen. Maar ik ben het ook met je eens, als je ziet dat nu al aantallen worden teruggeschroefd, mondkapjesplicht, ja, de volgende stap is natuurlijk dat niet meer zal gebeuren.
Nee,
laten we hopen dat op een of andere manier die tweede golf niet echt doorzet.
Nee.
Ik ben er een beetje bang voor, maar...
Same here. Ajax begon ook weer de voorbereiding. Daar is natuurlijk veel over te doen. Anthony, hij kwam, werd een hele hit uitgebracht. Heb je die hit nog meegekregen?
Nee, dat soort dingen sla ik over, Niel, dat weet je.
Ah, generatiekloofje?
Absoluut.
Oké, heel goed. Die zagen we voor het eerst schitteren in het shirt. Ik moest wel lachen, want afgelopen vrijdag nam ik de podcast op met Mario Bilaat. En die zei, we moeten morgen naar Ajax. En normaal in de voorbereiding speel je de eerste wedstrijd maar drie kwartier. Maar ze hadden geen eens genoeg spelers om spelers drie kwartier te laten spelen.
Ja,
ik zag Fred Grim ook kijken. Of ik hoorde Fred Grim voor mij de dagen daarvoor al zeggen, ja, voor mij is dit niet heel slim vooruit ons. Maar goed, we gaan die wedstrijd spelen. Het werd 6-1. Voor mij kan je er niet heel veel uithalen nog. Zeker niet omdat het twee ploegen zijn waar eigenlijk alles hetzelfde is gebleven. Bij PSV is dat natuurlijk niet het geval. Een nieuwe trainer, een nieuw elan. Er gebeurt van alles. Ik ben vooral benieuwd bij jou, Christian. Hoe kijk je aan tegen? Er zijn nog geen echte aankopen bij. Maar er zijn natuurlijk wel jongens die terug zijn gekomen. Bijvoorbeeld Jeroen Zoet. Of jongens die vorig jaar binnen zijn gekomen. Die door niet zo goed zijn gedaan. Van wie verwacht jij nou eigenlijk het meeste? Van het rijtje. En dan heb ik het over Bruma, Doan. We hebben natuurlijk Mauro Junior. Jeroen Zoet. Baumgartel.
Nou, ik ga een naam noemen die je niet verwacht. Je hebt hem ook nog niet genoemd. Sadilek.
Ja?
Ja.
Oh.
Omdat dat een jongen is, vind ik, die een beetje de zwarte piet heeft gekregen vorig jaar. Want hij was het vriendje van Bommel en hij speelde allemaal veel te veel. Hij moest natuurlijk vooral op linksback spelen. En dat ging niet altijd geweldig. Het is ook geen linksback. Nu wordt trouwens Mauro, begreep ik, getest
zeker,
als een linksback.
Zeker?
Maar ik heb er nog te weinig van gezien om een oordeel over te geven. Maar dat vind ik wel heel interessant. Ik hou daar ook van. Hè. Trainers die op een gegeven moment zien, hey, die speler kan ik ergens anders en een andere rol gebruiken. En als ze dan heel goed doen. En vaak een goede trainer ziet dan iets wat eigenlijk niemand ooit vermoed had. Dus ik ben heel benieuwd naar hoe dat gaat met Mauro. Maar Sadilek is ook iemand die, als je kijkt naar zijn cijfers, de wedstrijden die hij speelde, enorm veel ballen veroverd, maar ook altijd naar de goede kleur speelt. Zeker als hij op het middenveld speelt. En als back was dat niet altijd geweldig, maar op het middenveld wel.
Ja.
En dat is typisch iets wat past bij het spel van Roker Schmidt natuurlijk. Met die hoge druk, met meteen bij balverlies de bal weer veroveren en snel vooruit spelen. Ik denk dat dat een jongen is die dat ligt. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb ook nog helemaal niks van gehoord. Ik heb ook weinig gezien van PSV nacht tot nu toe, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ja, ik denk dat dat wel een jongen is die kan verrassen. Wat wel grappig is trouwens, een van de jongens waarvan ik dacht van ja, dat kan met Roker Schmidt wel eens lastig worden, is Iataren. Die was natuurlijk aan de bal fantastisch afgelopen seizoen, maar kreeg wel eens kritiek wat hij deed als de PSV de bal niet had of de bal verloor. Dat is natuurlijk heel belangrijk bij Schmidt. Toevallig kwam ik hem tegen bij een pompstation. Dat was op de terugweg uit Maastricht van MVV ADO. Toen zou eigenlijk PSV die wedstrijd tegen UNA spelen.
Ja, ja.
Dat werd uiteindelijk een onderlinge wedstrijd. Ik weet dat jullie in de podcast daar ook over gehad hebben. En ik kwam tegen bij een pompstation ergens in de buurt van Den Bosch. En hij was wel uitgelaten, dus volgens mij had hij een leuke wedstrijd gespeeld. En,
hij zei de Nestor. Hoe is het, Nestor?
Ja, nee. Fox Sports! Fox Sports, riep hij. Fox Sports!
Heel goed.
Maar ik heb het even met hem over Roker Schmidt gehad en wat hij vond. En hij zei, ja, ik vind het echt een fantastische trainer. Ik ben heel erg onder de indruk. Dus ik vond het wel heel opvallend.
Maar dit zijn toch de mooiste gesprekken? Straks voor de camera gaat hij weer naar, hoe moet ik dit goed zeggen? Bij pompstation op een vrijdagavond, daar voel je de beste gesprekken.
Ja.
Ik zie een item in. Chris, jij gaat gewoon naar pompstations en spreekt daar af met spelers. Wacht daar op
spelers. Ja, precies. Ja, nee, inderdaad. Ja, dat is een goeie.
Oké, maar hij wordt ook wordt nu geëxperimenteerd met hem als een van de centrale middenvelders. Hè? In ieder geval dat zag ik voorbij komen, dat ze dat ook nog gaan experimenteren. Hij is nog zoekende, Roger Schmidt. Hij wil er ook nog wel wat bij hebben. Maar waar ik vooral, en dat is één wedstrijd. Ik zag het, ze speelde er voor mij twee dit weekend. De eerste wedstrijd. Zag ik het voorbij komen. Moet ik het natuurlijk wel even. Tegen wie waren dat ook weer? Dat was PSV. Tegen de. Niet Oerdingen. Dat was op zondag. Even kijken. Tegen SC Verl. Jawel, u kent het wel. SC Verl. Zag ik. En dat is niet omdat hij drie keer scoorde. Maar Madueke. En we hebben het er al vorige keer over gehad. Dat is natuurlijk een super talent. Kwam hè, op jonge leeftijd vanuit Engeland naar Nederland. Ja. Wat echt natuurlijk best wel opzienbarend is dat zij dat hij dan de Premier League achterlaat en naar een Eredivisie komt. Maar ja, hangend aan die rechterkant, of hoe die ook mag spelen. Ja, ik misschien wordt dat wel de dark horse, zeg maar.
Zou goed kunnen. Ik heb hem in Qatar aan het werk gezien tijdens het trainingskamp toen daar. Toen viel hij ook al heel erg op.
Ja.
Het is natuurlijk een hele jonge jongen. En het zou me niet verbazen als dat een jongen is die ook gaat doorbreken. Overigens is het heel erg mode. Hè? Je ziet steeds meer Engelse spelers die bij grote clubs niet boven komen drijven. En die al op jonge leeftijd zeggen van, ik ga naar het vasteland van Europa. Meestal Duitsland. Hè? Nu Bellingham weer. Het Sancho-verhaal kennen we. En misschien dat deze jongen ook op die manier zijn carrière op een hele mooie manier kan beginnen bij PSV. Het is wel echt een jongen die wat heeft. Wat hij heel erg heeft, is wat weinig spelers hebben. Als hij de bal ontvangt, even die versnelling en dan heel snel kunnen schieten, weet je wel.
Ja.
Ik zit te denken aan, Drogba bijvoorbeeld had dat ook. Dat soort spelers, die zijn heel speciaal. En ik denk ook uiteindelijk dat hij echt een aanvaller wordt, een spits wordt.
Ja, alleen ik denk dat dat nu heel lastig is met wie die voor zich heeft. Denk je dat niet?
Weet ik niet. Ik moet eens kijken hoe dat gaat lopen.
Ik denk dat het lastig is, dat ze voorin zoveel keuze hebben met wat ze gaan doen. En dan krijg je dus op een gegeven moment dat je Mauro Junior Ja, op linksback gaat uitproberen.
Ja, dat is waar.
Maar goed, deze week kunnen de mannen van de PSV-podcast vast veel meer over vertellen. Ik zag dat Guus Peters was afgereisd na een trainingskamp in Duitsland. Dus dinsdag een nieuwe PSV-podcast. En dan ben ik benieuwd wat Guus Peters er allemaal van vond, wat hij afgelopen weekend heeft gezien. Roger Schmid, overigens, dat vond ik wel mooi, speelde tussen 1995 en 2002 voor SC Veral.
Kijk.
Ja, heel goed.
Feitje.
Ja, feitje om niet te vergeten. Ik had nog iets. Ja, Toon Gerbrands. Heb je het gehoord? Toon Gerbrands is helemaal losgegaan.
Hij is boos op de KNVB weer,
ja,
hè?
Mist leiderschap bij de KNVB.
Ja.
Als ze iets tijdens de crisis heeft bewezen, is dat solidariteit in het voetbal ver te zoeken is. Het is korttermijn denken en er is geen visie, zegt hij onder meer bij de NOS. Er was geen gezicht tijdens de crisis. Het was niet duidelijk voor de politiek. In de Premier League wordt gewoon gezegd, zo gaan we het doen. Net als in Amerikaanse sporten. En hij zegt, we missen duidelijk leiderschap. We discussiëren hier alles weg. We sluiten compromissen of we gaan stemmen. Als deze crisis iets heeft bewezen, is dat dit model niet werkt. Polderen kan goed zijn, maar soms heb je gewoon leiderschap nodig.
Ja. En, ja, ik ben het helemaal mee eens dat je leiderschap nodig had in die crisis. We hebben het hier trouwens al eerder over gehad. Maar ja. De Eredivisieclubs samen zijn natuurlijk verenigd in de ECV.
Ja.
Maar wat doen de Eredivisieclubs? Die maken het bestuur van de ECV zo zwak dat ze eigenlijk zelf toch kunnen roepen en bepalen wat ze zelf willen. Ze hollen daarmee het eigen leiderschap eigenlijk uit. En vervolgens, als er dan dingen misgaan, wijzen ze naar de KNVB. Ik denk dan bij mezelf, ja, zo werkt het niet. Dan moet je als ECV zorgen dat je een sterk leiderschap hebt, dat daar iemand zit die respect heeft bij vriend en vijand en die ook lijnen kan uitzetten en waar andere clubs zich naar voegen. Hè. Het voorbeeld is natuurlijk de DFL in Duitsland. Daar heeft niet de bond de Bundesliga gered. Nee, dat hebben de clubs zelf gedaan in de vorm van de DFL.
Ja.
Nou ja, ik heb hier met meerdere bestuurders over gehad en eigenlijk is het iedereen het daarover eens. Want Toon Gerbrands heeft natuurlijk ook in de aanvolging van Overmars in maart al geroepen, ach, laten we maar stoppen met die competitie.
Zeker.
Nou, we weten wat voor gevolgen dat gehad heeft. Dus ook een beetje boter op het hoofd. Leiderschap, dat is er inderdaad niet voldoende, maar dat is mede te danken aan de leiding van de topclubs in Nederland. En daarvoor kun je niet naar de KNVB alleen wijzen.
Maar ik vind wel, en terecht dat hij dat zegt, ik denk dat het ook anders moet. Het model, terecht wat jij net zegt. Ik ga nu weer niet praten hoe goed het allemaal in Amerika is geregeld met een commissioner bij alle grote sportcompetities.
Ja.
Die is gewoon de grote baas. En, ja. Maar er moet wel iets veranderen, want er is altijd vechten ze elkaar de tent uit in Zeist, terwijl het daar zo rustgevend is in de Zeister bossen.
Ja.
Maar het is altijd hommeles en het enige waar ik hem wel in steun is dat dit nu een aanleiding is geweest om wel na te gaan denken hoe we dit in de toekomst anders kunnen gaan doen. Hè? Ga daar in ieder geval over nadenken.
Klopt, helemaal eens.
Ja.
Ik vind ook, wat ik met name vreemd vind, hè, bij die hele stemming zag je dat natuurlijk naar boven drijven. Als je kijkt naar de DFL, dat is een organisatie waarin de twee hoogste divisies in Duitsland zijn ondergebracht. Hier zijn dat twee verschillende organisaties, terwijl je constant degradatie en promotie hebt tussen die twee liga's. Ja, dat is dus totaal onlogisch. Dan krijg je ook rare dingen, dat als er bij zo'n stemming bijvoorbeeld, die dan ook weer aan de kant geschoven wordt door de KNVB, omdat de clubs het niet zelf konden organiseren. Hè? Dat is al één. Dat komt denk ik omdat er twee verschillende organisaties zijn, onder andere. Maar goed, wat je dan krijgt is dat de ene organisatie zegt van, we stemmen allemaal tegen, want dat is voor ons gunstig als liga. En dat de andere organisatie zegt, we stemmen bijna allemaal voor. Omdat dat voor de Eredivisie dan wel weer gunstig is. Dus ja, daarmee krijg je niet een democratische manier van besluitvorming. En daarmee krijg je dus ook geen draagvlak voor beslissingen. Het zou veel beter zijn als er één organisatie is die naar het wel en wee kijkt van die beide divisies.
Maar moet hij het niet ook gewoon zelf gaan doen?
Nou, misschien, ja, inderdaad. Het zou een hele goede zijn. Maar ik denk niet dat hij al klaar is bij PSV. Hij heeft volgens mij gezegd dat hij dat vijfjarenplan, wat nu 2 jaar onderweg is of zo. Dus een jaartje of 3 zal hij er nog wel zitten. En daarna, wat mij betreft, mogen we hem aanstellen hoor. Want ik geloof wel in Gerbrands wat dat betreft. Gerbrands is in ieder geval niet iemand die zich aan de kant zal laten schuiven. Als je als club tegen Gerbrands in wil gaan straks, wanneer Gerbrands de ECV of zo'n soort organisatie zou leiden,
ja,
dan weet je dat je je handen gaat branden.
Dat denk
en dat
ik
is nu niet zo. En dat is het grote probleem.
Ja. Ja. Nou, er moet gewoon duidelijk leiderschap gaan komen. En daarover gesproken, voor mij, Gudde's termijn zit er ook bijna op.
Laten we trouwens Jan de Jonge, die er nu zit, wel even de kans geven. Hè? Want ik doe
die bij de ECV, toch?
Ja. Ja. Ja, ja, precies.
Ja. Overigens, heel slim en tactisch neergezet als interim manager. Hè?
Ja, interim manager voor een jaar. Volgens mij heeft er nog nooit een echte manager langer dan een jaar gezeten. Maar hij is interim manager voor een jaar.
Ja, dat doen ze natuurlijk wel slim. Want dan kunnen ze altijd zeggen, ja, nee. Wordt vervolgd in ieder geval. Dat is iets ook niet voor nu, maar voor de toekomst, toch?
Ja, zo is het, absoluut.
We hebben genoeg dingen om te bespreken. Zoals dat als je in de Champions League het niet goed doet, dat betekent de Champions League niet wint, dan kan je nog kampioen zijn geworden met Juventus. Maar dat betekent gewoon einde verhaal voor Sarri.
Ja.
Ja, wat was jouw eerste reactie toen je het hoorde?
Dat ik niet zo verbaasd was eigenlijk. Misschien wel dat het dan net na die uitschakeling bekend wordt gemaakt. Ik vraag me af of Sarri had mogen blijven als hij een ronde later uitgeschakeld was geraakt door Manchester City.
Ja.
Nou, dat hadden ze dan tegengemoet, hè?
Directeur Fabio Paratici. En waarschijnlijk lachen Willem Haak en Wesley Victor Mack me nu heel erg uit. Die zei, we hebben daarvoor al geëvalueerd. Ik heb al eens gezegd dat de toekomst van de trainer niet afhangt van één wedstrijd. De evaluatie ging over het hele seizoen. Ja.
Nou ja. Kijk, uiteindelijk is natuurlijk het huwelijk Juventus-Sarri is nooit echt heel succesvol gebleken. Hè. Ze hebben nooit echt het niveau gehaald waar ze op hoopten. Dat Sarri-voetbal, dat hebben we eigenlijk ook nooit. Hè, van de tijd van Napoli.
Het Sarri-bal.
Sarri-bal, ja, een mooie term.
Ja.
Hebben we eigenlijk ook nooit echt gezien. En de resultaten waren ook niet fantastisch in de competitie. Goed genoeg om kampioen te worden. Ja. Maar eigenlijk natuurlijk voor Juventus maar een beetje een mager kampioenschap. Ja. Het verbaasde mij niet. Het verbaast mij wel dat ze Pirlo hebben aangesteld.
Ja, nou laten we eerst jouw reactie. Dan gaan we zo even naar Willem Haak. Willem Haak zit in Bergamo. Die heeft hier ook iets over ingestuurd. Maar wat is jouw eerste reactie daarover?
Ja, dit is een trainer met zo weinig ervaring. En volgens mij ook hele beperkte ervaring in de jeugd. Rangen. Ook niet een trainer waarvan we nou allemaal dingen hebben gelezen. Dat hij hele vernieuwende ideeën over voetbal heeft. Ja, ik vraag het me af. Het proeft voor mij als het aanstellen van een naam die de kritiek doet verstommen. En ik voorspel eigenlijk dat dit voor kerst afgelopen is.
Voor kerst al?
Ja.
Oké. Okay. Je zit er lekker in, hè, met voorspellingen.
Ja, ja.
Leg de lat hoog. Sam Planting zou dit een hot take noemen. Ja, als je dan ook die Fabio Paratici hoort over waarom ze Pirlo hebben gekozen. Het is in de stijl van Juventus. Hij heeft hier gevoetbald. Is altijd in contact gebleven met de mensen hier. En dat laat het natuurlijk aanvoelen. We geloven dat Andrea voorbestemd is om je grootste dingen te bereiken. Dat heeft hij als speler gedaan.
Maar als je dit hoort, is het toch verschrikkelijk. Hij heeft hier gespeeld en we hebben altijd contact gehouden. Joh, word maar trainer dan. Ja. Prima.
Andrea,
wat heb je tot nu toe getraind? Maakt ons niet uit, joh. Nee. Wat voor een voetbalfilosofie heb je? Maakt niet uit. Je hebt een lekker baantje en je ligt goed bij de achterban. We zetten je lekker voor die groep. Is al een half jaar afgelopen. Voor kerst, einde verhaal. Geloof me maar.
Nou goed, ik zal zo mijn mening geven. Laten we eerst even luisteren naar de mening van Lo Stadio host Willem Haak.
Bij Juventus verveelt zich men na 9 titels op rij. Het hoofddoel is inmiddels het winnen van de Champions League. En dat is het eigenlijk al jaren. Daarom is onder andere Cristiano Ronaldo destijds gehaald. En onder Mauricio Sarri dacht Juventus dat te kunnen bewerkstelligen. Dat bleek niet het geval. Het hele seizoen was Juventus al slecht en afgelopen vrijdag werd het uitgeschakeld in de Champions League door Lyon. Dat echt niet wedstrijdfit was en toch lukte het ze om Juventus uit te schakelen. Sarri ontslagen en dan denk je dat Juve een ervaren trainer gaat aanstellen om volgend jaar wel die Champions League te winnen. Namen als Conte, Pochettino, Simone Inzaghi deden de ronde. Maar uiteindelijk koos Juventus voor Andrea Pirlo als nieuwe trainer. Best wel een opvallende keuze. Allereerst omdat Pirlo nog nooit hoofdtrainer is geweest. En ten tweede omdat hij een week geleden pas was aangesteld als trainer van de onder 23 van Juventus. Nou ja, daar dus geen wedstrijd gecoacht, maar direct gepromoveerd. Staat volgend jaar voor de groep. En met hem hoopt Juventus een soort revolutie te kunnen bewerkstelligen. En volgend jaar wel de Champions League en de titel te kunnen winnen. Ik heb er zelf een beetje een hard hoofd in, moet ik heel eerlijk zeggen.
Ja, Willem Haak heeft er dus eigenlijk ook niet zoveel vertrouwen in. Die zegt het ook mooi. Werd nog een paar weken geleden nog aangesteld als trainer van Juventus onder 23. En zonder één wedstrijd gecoacht te hebben, maakt hij al promotie naar... het echte Juventus. Juventus
Willem 1. Is een hele verstandige man.
Ja, zeker dat hij nu met je meegaat. Nee, inderdaad. Daarover gesproken. Juventus kwam natuurlijk in actie vrijdag in de Champions League. Tegen Lyon. Hele rare wedstrijd. Hele rare penalties vooral. Maar wat zegt het over Memphis? Hoe die erin staat dat hij op het moment dat het moet zo een penalty ja, een panenkaatje dat hij hem op die manier maakt. Wat zegt dat over Memphis?
Nou, dat hij niet bang is uitgevallen. Dat lijkt me één. Maar ja, ik weet niet meer wie het ooit zei, maar ik vond het wel een hele goeie. Als je een panenka wil doen, doe hem dan op het allerbelangrijkste moment. Want dan verwacht geen keeper hem. Hè? Zoals Zidane deed in de finale van een WK.
Ja.
Ja, dat is een moment waarbij een keeper denkt, nou, deze gaat op safe. Kijk, als je het doet in een oefenwedstrijd waar 3-0 staat, dan denkt iedere keeper wat er ook gebeurt, maar die panenka gaat er niet in, ik blijf staan.
Ja.
In zo'n wedstrijd als dit is het natuurlijk een ander verhaal. Dus op zulke momenten denk ik dat zo'n panenka vaak een hele slimme oplossing kan zijn om een penalty te benutten.
Oké, ja. Nou ja, ik moet wel zeggen dat ik zat te kijken en dan... Ja, dan ga je daar nu ook nog een paar keer in de slow motion zien en zo. Dat ik echt zoiets had van, jezus. Het makes sense wat jij nu zegt, hoor. Dat je op zo'n moment juist eigenlijk de ballen moet tonen en gewoon het moet doen. Maar ik had wel zoiets van, yo, holy fuck. Ga ik niet ontkennen.
Ja, kijk, we weten natuurlijk ook bij Memphis dat hij gelooft in eigen kunnen.
Ja, daar heeft het nooit aan gelegen.
Bij PSV zeiden ze wel eens prettig gestoord.
Ja.
Maar het is wel zo'n jongen die zoiets in zijn hoofd haalt natuurlijk.
Ja.
In die zin had een keeper het misschien wel kunnen voorspellen.
Ja, en Guus Stil gaf het vorige week al aan. Hè. Die had zich heel erg geërgerd. Die zei het vorige week in onze podcast over dat iedereen een mening had over zijn revalidatie en of dat wel verstandig was en dat soort dingen. En tot nu toe, ik zeg het elke keer hoor. Het is een soort disclaimer voor mezelf dat ik bang ben dat er toch nog iets gaat gebeuren. Tot nu toe pakt het allemaal heel goed uit.
Maar kijk, spelers die niet geopereerd zijn, kunnen ook, daar kan ook iets mee gebeuren.
Zeker. Dus
zelfs dan kun je ook nooit precies herleiden wat nou... En we weten natuurlijk ook dat deze arts al in de Serie A meerdere spelers heeft geopereerd. En die zijn ook vaak heel snel weer teruggekomen. En vaak ging dat ook goed, soms ook niet. Ja.
Ja.
Hij zag er fit uit, vond ik in ieder geval.
Heel fit uit, ja.
Zo.
Ik moet wel zeggen dat ik wel echt moeite heb met de penalties die her en der werden gegeven. Nou, die eerste penalty, geen idee waarom Memphis... Lyon hem kreeg uiteindelijk. Krijgt Ronaldo er ook eentje omdat Memphis tegen zijn arm krijgt. Uiteindelijk blijft het bij 2-1 Lyon door. Toch wel een grote verrassing. Ja, in die andere wedstrijd was dat niet zo'n verrassing dat uiteindelijk City doorging. Die had natuurlijk al een... goede uitgangspositie door 2-1 te winnen in Madrid. Maar dat Varaan het zo makkelijk zou maken, dat wist natuurlijk niemand.
Ja, ongelooflijk, ja.
Toch?
Ja, zeker.
Ja, nee, zeker. Het is, ik vind het ook jammer dat op die manier wordt beslist zo'n wedstrijd waar twee kandidaten voor de titel eigenlijk elkaar zo bestrijden dat het zo wordt beslecht in het nadeel van Real. Weet je, die goal die Real dan maakt, dat is dan echt een voetbalgoal. Ja, daar kan ik dan meer van genieten. Maar ik moet ook niet zoveel zeuren, want City gaat gewoon door. Die gaan door naar de kwartfinale. En ja, zaterdagavond wel lekker, 9:00. Gewoon Champions League voetbal kijken. Ik ga niet liegen dat ik het wel lekker vond. Napoli natuurlijk 1-1 gespeeld eerder in Napels. Kreeg de eerste kans. Mertens op de paal. Raakte hem ook niet heel lekker. En dan... Ja, ik blijf erbij. Ja, ik wil niet te veel zeiken. Dat hebben wij van mij ook een keer samen afgesproken over de VAR en zo. Maar Langlet kopt die 1-0 binnen. Maar ik snap gewoon niet dat mag. Die geeft van mij Mertens zo'n zet. Hè, dat Mertens tegen Koulibaly aanloopt. En daar wordt dan naar gekeken. En dan denkt ze van, nou ja, het is niet zo erg.
Ja, ik was daar ook heel verbaasd over. Maar wat je zei, er waren meerdere penalties waarvan je dacht van, ja... Ik heb geen idee hoe dit zo uitgelegd kan worden. Het lijkt wel dat die Serie A-uitleg van Hens, dat die nu een beetje algemeen is overgenomen. Dat alles waar ook maar een hand ook enigszins in de buurt is, gaat een bal op de stip.
Ja.
Waar ik ook niet echt een voorstander van ben, daar word je toch helemaal gek van.
Nee, want dan gaat het richting het hockey, hè? Dat het richting het shoot gaat.
Nou ja, Memphis, dat was het voorbeeld, vond ik. Maar ja, en dit, ik had hierbij precies hetzelfde. Ik dacht, ja, dat wordt gewoon geduwd. Je ziet dat daar geduwd wordt en dat mag niet.
Nee.
En toch, de uitleg is dan waarschijnlijk van dat het niet invloed heeft op de situatie. Wat ik denk ik wel had.
Enorm,
maar,
toch?
Ja, denk ik ook. Maar daarom begrijp ik het ook niet. Maar ja, volgens mij is het zelfs zo dat als, want Piqué bijvoorbeeld, die was ook aan het duwen.
Zeker, ja.
Dat kun je zelfs betraffen. Ook al kopt Piqué die bal helemaal niet binnen. En dat was helemaal overduidelijk. Dus... Ja, ik, het is mij echt een raadsel. Vond trouwens wel over de hele wedstrijd terecht dat Barcelona doorging.
Zeer
Barcelona
zeker.
Wel beter voetballen. Ik ben een liefhebber van voetbal van Napoli. Zeker onder Gattuso hebben ze zich echt opgericht. Ik heb natuurlijk Serie A gekeken in de periode voor augustus.
Ja.
En ik vind vooral dat middenveld van Napoli, dat is zo heerlijk. En iedereen heeft het dan over die Fabian Ruiz. Maar ik vind juist die andere twee, Demme en Zielinski, vind ik echt fantastische spelers. Echt altijd hun werk doen. Heel veel ballen veroveren, maar dan ook vervolgens aan de bal. Altijd naar voren, altijd naar de goede kleur. Ja, heerlijke spelers zijn dat. Ik had daar ook meer van verwacht. Want het middenveld van Barcelona, met Frenkie eindelijk op de 6, zei iedereen. Ja. Maar dat was niet zo, maar Rakitic speelde daar. Hij speelde gewoon meer links. Dat vond ik ook weer heel grappig.
Ja.
Maar dat middenveld stond wel van Barcelona.
Ja, en Frenkie wel natuurlijk eigenlijk met de bal van de wedstrijd. Ja, dat is dan heel chauvinistisch om te zeggen, maar dat was natuurlijk wel zo.
Ik zag die hensbal ook niet hoor. Hij zal best die bal zal misschien even de binnenkant van de elleboog. Ik heb 3 herhalingen gezien. Ik kon het niet zien, maar...
Nee, wat ik wel heel mooi vond, dat mensen dachten dat Messi na afloop geen hand wilde geven aan Manolas. Dat dat iets te maken had met die eerdere uitschakeling ooit van Barcelona tegen Napoli. Van mij 2 seizoenen geleden.
Ja.
En toen zei Manolas, en dat vond ik echt heel grappig. Manolas, hebben jullie ooit een voetballer gezien die nog een horloge draagt? Want hij gaf geen hand aan iemand die een horloge draagt. En dat ging dus over tegen de scheidsrechter dat hij daar geen hand aan had gegeven. Maar dat was een beetje ophef gisteren, zag ik voorbij komen. Dat mensen dachten dat Messi Manolas geen hand had gegeven. En dat Manolas doodleuk had gereageerd. Ja, sinds wanneer draagt een speler een horloge tijdens een wedstrijd? Dus het ging gewoon om de scheidsrechter, onze grootste... Turkse vriend, die in ieder geval geen hand kreeg van Lionel Messi. Dus Barcelona door en Bayern ook door. En dat vind ik wel opmerkelijk. Bayern dacht, weet je wat, hè, we zijn er al 3-0 gewonnen in Londen. Laten we gewoon volle bak gewoon weer doorspelen. Het werd 4-1 met Lewandowski wederom als de echt, de uitblinker. In alle facetten was die waanzinnig. Eigenlijk is het voor mij weer een herhaling van zetten, de vraag die ik nu stel. Maar... is
Bayern.
De grote Bayern. Favoriet.
Bayern.
Ja?
Bayern über alles.
Bayern über alles, oké.
Ja, Bayern gaat... Terwijl, ik heb ook naar die loting van de Champions League zitten kijken. Dat is ongelooflijk, hè? Zij komen nu tegen Barcelona uit.
Zeker.
En daarna krijgen ze waarschijnlijk Manchester City in de halve finale.
Ja. Wie heeft dat nou ooit gezegd? Als je een toernooi wil winnen, moet je iedereen verslaan, ongeacht waar je komen?
Ja. Maar het is toch gemakkelijker om een toernooi te winnen als je pas in de finale echt een hele sterke tegenstander krijgt.
Helemaal
eens, is dat niet helemaal, niet helemaal mogelijk natuurlijk. Maar ja, het is wel grappig. Je kunt straks zomaar een halve finale krijgen. Ik zeg maar wat.
Ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen. Atalanta Leipzig?
Bijvoorbeeld.
Red ik je even, hè?
Ja,
ik hoorde je denken.
Klopt dat wel? Of komen die... die komen tegen elkaar uit in de kwartfinale.
Nee, het is Atalanta, Paris Saint-Germain en Leipzig, Atletico.
Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat zou zomaar kunnen. En ik vind dat ook hele interessante en leuke ploegen. Maar het zijn wel ploegen, denk ik, die qua spelersmateriaal wel echt een tandje, een niveautje zitten onder de City, Bayern, Barcelona.
Zeer zeker, ja. Ja, het maakt het wel heel interessant. En wat ik zeg, kijk, ik denk dat Barcelona nu banger is voor Bayern dan andersom. Bayern natuurlijk enorm goed uit de herstart gekomen. Daar hebben we het al heel vaak over gehad. Heeft alles goed op de rit. Dus ik heb er wel heel veel zin in. Dat is één ding dat zeker is. Want dit zijn wel de wedstrijden natuurlijk. Weet je, als de voetbal dan weer begint, dan kijk je hier natuurlijk enorm naar uit. Naar deze affiche de komende week. En we hebben natuurlijk nog Europa League, allemaal wat allemaal voorbij komt. Eigenlijk genoeg voetbal voor de komende week.
Leverkusen Inter, dat wordt ook heel mooi. En ook in de Europa League. Wij zenden natuurlijk uit bij Fox Sports.
Ik kan het
maar hou Shakhtar Donetsk in de gaten. Geweldige ploeg.
Oké.
Met die Moraes en Patrick voorin. Het is eigenlijk hetzelfde concept als anders. 5-6 Russen, Oekraïners achterin die de boel tegenhouden. En dan 4-5 Brazilianen voorin die er een feest van maken. Ja, ik heb ze in die wedstrijd tegen Wolfsburg gezien. Tikten ze helemaal weg. Echt een leuke ploeg om te volgen. Ik had het erover met Hendrik Kruse, de assistent van Peter Bos bij Leverkusen natuurlijk. En die zei, voor mij is dat de favoriet om de finale te halen.
Okay.
Hij corrigeerde. Hij zei tot nu toe de beste ploeg. Hij corrigeerde zich wel, want hij zei: wij krijgen ze in de halve finale al. Als Leverkusen weet te winnen van Inter.
Oké.
Maar dat wordt sowieso een hele leuke wedstrijd als die twee ploegen tegen elkaar komen. Leverkusen en Shakhtar. Maar sowieso Shakhtar kijken in de volgende ronde.
Ja, oké. Okay. Dus Inter Leverkusen, Shakhtar Basel. Kijk, het begint al hè, vandaag is het Inter Leverkusen en United Kopenhagen. En dan dinsdag Shakhtar tegen Basel en Wolves tegen Sevilla. Dus dat zijn eigenlijk, zoals het altijd zo gaat eigenlijk... de voorproefjes voordat de Champions League weer verder gaat. En dan, ja, ik moet wel zeggen, het is een bizar jaar. Ik weet soms echt niet welke dag het meer is of wanneer iets te zien is of niet. Maar dat je nu dan, zeg maar, de ontknopingen hebt van de Europa League en de Champions League maakt mij wel in ieder geval heel erg blij. Dat gezegd hebbende, dat is het voetbal voor de komende dagen. We hadden afgelopen vrijdag een oproep gedaan in de FC Afkikken podcast met Mario Bilate. Die heb ik ook even uitgelegd wat de transferjostie is. En Mario zei, nou, dan ga ik ook wat beter mijn best doen om dat een beetje in de gaten te houden. Dus Mario, mocht je de afgelopen dagen goed op Twitter hebben rondgekeken of op Insta, drop even die transferjosties. Afgelopen vrijdag kregen we de vraag van Chris WM. Die, ik moet toch wel zeggen, dat zou je een soort van Marcel Brands onder de... Nou, Marcel Brands is geen scout meer. Ah, die kan ook wel goed scouten. Ja, wel. Chris WM is de Marcel Brands onder het scouten op internet. Heeft heel vaak transferjosties en heeft ze ook heel vaak goed. Eerder dit jaar had hij bijvoorbeeld Moreno Rutte goed naar NAC. Maar die zag een fotootje van Romeo Kastelen, de oud-international, oud-voetballer, die tegenwoordig zaakwaarnemers, die met naast de speler stond. En die speler, niemand kwam erachter wie dat nou eigenlijk was. En iedereen zat naar die foto kijken. Ja, wel bekend gezicht. Nou, geen reactie nog. Iedereen op Twitter meekijken en meezoeken. Toen dacht Chris, weet je wat? Ik stuurde Romeo gewoon via Insta even gewoon een DM. En die stuurde, hey Romeo, ben u al dagen om te zoeken, achterhalen met wie je bij NAC Baronie was. Kun je een hint geven? En toen stuurde Romeo, geen spelers voor NAC. Waarop Chris zegt, 3 dagen zoekwerk weggooid dus. En toen zei Romeo, ziet nu pas, kwam gewoon een potje kijken. Vorig jaar ook vaak gedaan, mooie club. Dus dat zijn ook transferjosties. Romeo Kastelen kwam daar gewoon met iemand kijken. Er was geen versterking voor NAC, maar kwam gewoon een wedstrijd kijken. En waardoor iedereen in Breda en omstreken een week heeft zitten zoeken. Wat voor versterking dit nu is voor NAC. Dus, heel goed. Jij nog transferjosties of niet?
Nee.
Oké. Okay.
Geen transferjosties.
Nog geen transferjosties. Oké. Okay. Wat staat er voor jou op het programma deze week?
Ik ga morgen naar Twente Fortuna. Dat vind ik wel heel interessant.
Dat is dus maandag, hè? De mensen horen dit op maandag. Dat is vandaag.
Ja, sorry. Ja, vandaag dus. Ja. en ik ga naar een oefenwedstrijd van Jong Ajax. Ja, je weet, ik kijk nooit zoveel vooruit, hè?
Nee, je leeft bij de dag.
Ja, eigenlijk wel. Ja.
Heel goed. Oké. Okay. Nou, goed om te horen. In ieder geval weer wat.
Ik ga naar de Graafschap ook. Kijk ik ook heel erg naar uit.
Heel benieuwd. Ja, ik ben benieuwd wie ze gaan halen voor de opvolging van Branko van der Bomen.
Ja, precies. Ja,
naar Toulouse. Wat een fantastische transfer. Heel mooi. Ja, die heeft natuurlijk zijn transfer al te pakken, Branko. Maar veel belangrijker. Of ik weet niet of het belangrijker is. Maar we moeten natuurlijk ook mensen gaan nomineren. Mensen die een transfer gaan maken of niet. Hete kolen, grote speler wordt. Waar wil je mee beginnen, Chris?
Grote speler.
Grote speler, jawel.
Altijd met het positieve beginnen, ja.
Oké, okay, zal ik even de nominaties... er zijn heel veel nominaties binnengekomen, dank daarvoor. Messi, Lewandowski, Memphis, Depay, Memphis. Marouweke, Foden, Lewandowski, Bosinic, Pirlo, Bosinic, Cambuur, Anthony, Lewandowski, Lyon, Lewandowski. En je zal het niet verbazen, Lionel Messi. Zo, wat een originele reacties allemaal.
Ja, ik hoor heel veel Lewandowski en dat snap ik wel, want hij was natuurlijk weer fantastisch, maar hij is het hele seizoen al fantastisch. Ik zag een heel mooi feitje dat in de 7-1 overwinning op Chelsea over 2 wedstrijden, Lewandowski bij alle 7 goals betrokken is als doelpuntenmaker of geven van de assist. Nou ja, dat is een extra kroon waard. Die kroon zou eigenlijk de Ballon d'Or moeten zijn. Ja. Nou, we weten allemaal, die wordt niet uitgereikt dit seizoen. Nou, wat is na de Ballon d'Or de meest gewaardeerde individuele prijs in voetbal? Inderdaad, de FC Afkikken grote speler award.
Wat goed zeg.
Dus bij deze, Robert.
Heel goed.
Die heb je. Ja.
Nou, ik denk dat hij een polstraantje wegpinkt als hij dit hoort. Ja, Ja, het is, kijk, Messi staat natuurlijk wel. Lewandowski is natuurlijk al weergeloos. Dat is ook zo. Maar ik moet toch zeggen, grote speler van het afgelopen weekend. Ik noemde hem al een paar keer. Nonny Madueke van PSV. Kwam ooit binnenwandelen van Spurs bij PSV. Verraste vriend en vijand. Vorig jaar eigenlijk al bij Jong PSV. En let op mijn woorden. Gaat iemand zijn die dit jaar definitief gaat doorbreken bij PSV. Dus mijn grote speler, Madueke van PSV. Gaan we gelijk door met de hete kolen award. Ik zal eerst even de nominaties. De VAR bij Lyon, Juve en Varaan. Swaier, dat is die Duitse scheidsrechter bij Juve, Lyon. Hazard, Juri Mulder, wat een verhalen. Varaan, Juventus, Varaan. De derde helft podcast. Geen idee waarom die ertussen staan. Ramos-loos Real. Napoli, Sarri, Varaan. Zo.
Ja, dingen als Varaan, dat doe ik niet. Dat vind ik een soort van natrappen. Het is natuurlijk een geweldige verdediger die in de fout gaat in deze wedstrijd. Maar die ga ik hem zeker niet geven. Ik kies voor een naam die ik volgens mij niet genoemd die ik niet heb horen noemen. Dat is Andrea Pirlo. Ten eerste zit hij op hete kolen, omdat hij al in een heel moeilijk stoeltje plaatsneemt. Maar ten tweede vind ik het ook bijna arrogant om zonder enige ervaring zomaar als trainer van Juventus een job aan te nemen. En ik denk, ik heb al gezegd, dat gaat ook zeker niet werken. Dat gaat niet goed komen. Dus ik zet hem meteen op de hete kolen. Andrea Pirlo. Sorry, Andrea.
Die heeft het al lastig met dat iedereen zo verbaasd is. En die wordt dan morgen wakker. Of overmorgen. En dan hoort hij de vertaling van de S Afkick podcast. Dat de grote Christian Wielaert zegt dat hij de hete kolen wordt nu al krijgt. Maar goed. Nou,
wat zijn hete kolen in het Italiaans? Carboni calienti of zoiets?
Carboni calienti? Italiaans, ik pak het er gelijk bij. Even kijken, heet de kolen in het Italiaans? Carboni ardenti.
Ah, ik zat er dichtbij.
Wat zei jij dan? Carboni? Cardenti.
Calienti, maar dat is Spaans, denk ik.
Oh, heel goed. Carboni ardenti voor Andrea Pirlo. Die voor mij is gewoon het hele VAR-systeem bij de UEFA voor de Champions League. Get your shit in order voor komende woensdag als de Champions League weer verder gaat.
Want kan ik ook meer leven.
Het was echt dramatisch. En ik wilde er eigenlijk nooit te veel woorden aan vuil maken, maar bij deze toch maar even gedaan. Chris, dank je wel in ieder geval. Veel plezier bij de wedstrijden waar je de komende dagen heen moet. En goed dat je er weer was in de podcast. En lieve luisteraars, wij zijn er woensdag weer met de nieuwe S Afkikken podcast. En dinsdag een nieuwe PSV podcast met onder meer een verslag van het trainingskamp in Duitsland. Voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende.
Bye bye.